Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Te gast in deze aflevering van De Wet als Kunstwerk is een man die vele facetten van de Nederlandse rechtsstaat van binnenuit heeft gezien en ook mede heeft vormgegeven. Tom de Graaf studeerde rechten in Nijmegen, waarna hij een indrukwekkend aantal politieke en bestuurlijke rollen vervulde. Onder andere als Tweede en Eerste Kamerlid namens D66, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en burgemeester van Nijmegen. Een rol waarin hij onder andere in de voetsporen van zijn vader Theo de Graaf trad. Hij was minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties, tevens vicepremier in het kabinet Balkenende II en is sinds 2018 vicepresident van de Raad van State. Van harte welkom, Tom de Graaf.
Dank u.
Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag die ons even een klein stukje in de tijd terugbrengt naar uw tijd als minister. Weet u nog welke kritiek de Raad van State had op uw eigen wetsvoorstel voor een gekozen burgemeester?
Eerlijk gezegd heb ik dat niet meer teruggelezen voor deze gelegenheid.
Dat begrijpen wij.
Ik herinner mij wel dat het weliswaar een kritisch advies was, maar niet een advies wat eindigde met het zwaarste dictum.
Dat is volgens mij correct. Ja, u heeft vele rollen bekleed. Vandaag gaan wij met u spreken over een aantal zaken die de Raad van State aangaat. Daar bent u op dit moment vicepresident van. En dat doen we aan de hand van vier stellingen. En uiteraard de slotvraag, wat maakt de wet voor u tot een kunstwerk? Maar we beginnen bij die stellingen en dan mag u als eerste eens of oneens antwoorden. De eerste. Constitutionele toetsing maakt de adviserende rol van de Raad van State overbodig.
Oneens.
Oneens. 2. Nederlandse wetgeving is in de regel te complex geworden.
Eens.
3. Wetten zijn boven alles instrumenten waarmee je maatschappelijke problemen oplost.
Oneens.
En de laatste. De rechtsstaat valt of staat met het vertrouwen van de burger.
Eens.
Oké. Okay. Ja. Constitutionele toetsing maakt de adviserende rol van de Raad van State overbodig. Misschien moeten wij ook nog heel even kijken naar onze sidekick. Zo mogen wij dat wel zeggen, toch, Niels?
Zeker, ja.
Constitutionele toetsing.
Een heet hangijzer.
Ja. Waarom precies?
Nou ja, omdat het eigenlijk heel on-Nederlands is. Dus wij kennen dat niet. Het is verboden volgens de grondwet. En we hebben het al gehoord tijdens de aflevering over de Eerste Kamer. Ook wel mooi dat we nu weer op een van die rechtsstatelijke instituten binnen die Haagse vierkante kilometer mogen zitten. Maar het past eigenlijk heel slecht in de Nederlandse rechtsstatelijke cultuur. Dus het is onwennig. Dus ik ben ook niet geschokt door het nee op deze vraag. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre het dan verschilt met wat Remco Nemelman hierover opmerkte.
Ja, want de stelling was: constitutionele toetsing maakt de adviserende rol van de Raad van State overbodig. Daar bent u het mee oneens.
Ja, maar eerst even beginnen met wat eigenlijk wordt verstaan onder constitutionele toetsing. Wij kennen natuurlijk al lang constitutionele toetsing, ook door rechters, alleen niet als het gaat over de wet in formele zin.
Ja.
Maar lagere regelgeving, gemeentelijke regelgeving, besluiten van tal van overheidsinstellingen, die worden getoetst ook aan de grondwet. Dus dat is één. In de tweede plaats hebben we eigenlijk ook een vorm van constitutionele toetsing als het over wet in formele zin gaat. Als we de constitutie iets breder opvatten dan de Nederlandse grondwet.
Precies.
Want dan praten we over Europese verdragen. Dan praten we over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je kunt zelfs het Europees Handvest erbij nemen. Er zijn andere internationale verdragen, zoals het BUPO-verdrag, het Verdrag van New York, waaraan rechters toetsen.
Ja.
Dat betekent dat constitutionele toetsing dus eigenlijk een vrij beperkt begrip is in Nederland. Nou, nu praten we over de vraag, moet dat verbod worden opgeheven? Dat zal dan in de praktijk erop neerkomen dat alle rechters, want we willen hier geen constitutioneel hof,
Het
zal toch leiden tot gespreide toetsing door alle rechters, ook een wet in formele zin kunnen toetsen naar bijvoorbeeld de grondrechten, hoofdstuk 1 van de grondwet. Prima, maar dat is allemaal toetsing achteraf.
Okay.
Het begint bij het advies van de Raad van State, waarin zowel wordt getoetst aan de grondwet als internationale verdragen, als algemene rechtsbeginselen.
Ja.
En overigens ook nog aan een aantal andere toetsingscriteria. Als de Raad van State, de afdeling advisering, tot de conclusie komt: dit wetsvoorstel verdraagt zich niet met de grondwet, dan wil ik nog wel eens zien dat een regering zegt: mwah, interessant oordeel, maar daar gaan we toch verder aan voorbij.
Ja.
En we dienen het in bij de Kamer. Want dan zal zeker de Eerste Kamer, overigens ook wel de Tweede Kamer, denk ik, toch wel een behoorlijk hard hoofd erin hebben om die wet te aanvaarden.
Ja.
Dus die constitutionele toetsing aan de voorkant blijft belangrijk, want je wil liever überhaupt geen wetgeving hebben die in strijd is met de grondwet. En als je dat aan de voorkant kan voorkomen, is altijd beter dan toetsen aan de achterkant.
En, ja. En ziet u dan iets in het, bijvoorbeeld het Franse voorbeeld, waar we dan een ex-ante toets kennen, een soort constitutionele toetsing, maar dan wel dus...
Dan bindend.
Maar bindend, ja.
Ja, nou, in Frankrijk gebeurt dat door de Conseil constitutionnel. En mijn aarzeling is altijd bij zo'n lichaam dat het ook snel een politiek lichaam gaat worden. Niet voor niets zijn alle voorgaande presidenten van de Franse Republiek zijn ook lid van de Conseil constitutionnel. Nee, ik hoef niet per se een bindende toets te hebben van de afdeling advisering. Ik denk dat in de praktijk de werking al zodanig is dat ministers en staatssecretarissen wel drie keer nadenken voordat ze zo'n oordeel aan zich voorbij laten gaan. En uiteindelijk gaat het om die materiële invloed, niet zozeer om de formele macht.
Ja, dus we hebben eigenlijk al een soort informele constitutionele toetsing, zou u zeggen.
Afhankelijk van het gezag wat aan de Raad van State en bijzonder de afdeling advisering wordt toegekend. En gelukkig is dat gezag nog redelijk groot.
Wat zou dan het voordeel zijn van die constitutionele toetsing? Oftewel het opheffen van dat verbod in de grondwet?
Nou, dat heeft... Je kunt eerst plaats je afvragen of het voordelen heeft.
Okay.
Mensen zeggen, laat dat nou maar gewoon zo zoals het is. Maar ik vind het op zichzelf best een aardige gedachte als wij ook de rechters die mogelijkheid geven om de wet aan de grondwet te toetsen.
Ja.
Wat is het voordeel daarvan? Dat de grondwet een wat grotere betekenis krijgt in de discours van het alledag, het juridische discours, waar nu met een grote boog ook de advocaten gelijk om de grondwet heen wordt gekeken en gelijk naar een beroep wordt gedaan.
EVRM.
Bijvoorbeeld het EVRM.
Ja.
Dat betekent wel dat de discussie niet alleen maar gaat over de opheffing van het toetsingsverbod, maar dat ook de vraag aan de orde komt, waar toetsen we nou precies aan? Alleen de klassieke grondrechten, ook de sociale grondrechten in de grondwet, andere procedurele voorschriften, wel of niet, hè, die discussie is nog niet klaar. En dat roept een volgende vraag op, moet de beperkingssystematiek van de grondrechten in de grondwet nu nog worden aangepast, zodat die meer gelijk gaat lopen met bijvoorbeeld de beperkingssystematiek die in de Europese verdragen zitten en bijvoorbeeld in het EVRM.
Kunt u daar iets over zeggen? Wat houdt die beperkingssystematiek in?
Dat is knap ingewikkeld natuurlijk. Maar je ziet bij de beperkingssystematiek van de grondwet dat er op andere gronden kan worden getoetst of een grondrecht terecht wordt beperkt door de wetgever.
Ja.
Dan in de beperkingsclausules die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn opgenomen. Het is dan verstandig om te kijken, spoort dat enigszins met elkaar? Moeten we dat dan niet eens herzien om te zorgen dat dat dan gestroomlijnder in de juridische praktijk aan de orde is. Dat is niet aan ons, maar ik denk dat die discussie een beetje parallel loopt met de discussie thans over het opheffen van het toetsingsverbod.
Ja. En u gaf net al aan, ik denk dat Niels het verwoordde als er is feitelijk al een informele vorm van constitutionele toetsing. De Raad van State adviseert al op die gronden. Waar ziet het advies van de Raad van State nog meer op? Want als vicepresident bent u denk ik het gezicht van de Raad van State. Maar u bent ook voorzitter, als ik het goed zeg, van de afdeling advisering.
Zeker. En dat is niet onbelangrijk gedeelte van mijn werkweek.
Precies.
Die zit met name in dat voorzitterschap van de afdeling advisering. Kijk, de afdeling advisering, als er een wet of een algemene maatregel van bestuur, dat zijn over het algemeen de twee producten die wij beoordelen, internationale verdragen ook, maar dan gaat dat via een goedkeuringswet.
Ja.
Als zo'n wet bij ons komt, dan hebben we een aantal elementen waarop we toetsen. Eerste plaats, wat ik al zei, die juridische toetsing, de grondwettelijke toetsing, constitutionele toetsing, hoger recht, verdragen, algemene rechtsbeginselen. Technisch-juridisch kijken we natuurlijk ook, zit een wet goed in elkaar.
Wat betekent dat, technisch-juridisch?
Dat betekent dat dat kan zijn dat de redactie van een wet niet deugt. En dat daar kleine foutjes in zitten of soms grotere fouten in zitten. Dat
inconsistenties? Of
inconsistenties, artikelleden die met elkaar mogelijk in strijd zouden komen, om er iets te noemen.
Ja.
Vroeger zetten we dat allemaal tot de laatste komma in het advies. Dat doen we nou niet meer. Dan kunnen we ook een telefoontje plegen naar het ministerie waar de wet vandaan komt. Zeggen, jullie zouden nog even moeten kijken naar die redactie.
Ja.
Maar zeg maar, dat is het juridische toetsingsdomein dat zich vooral richt op dat hogere recht. Dan heb je een hele simpele, belangrijke vraag. Waarvoor dient dit wetsvoorstel eigenlijk?
Ja.
Welk probleem wil het oplossen? Is het ook een mogelijke oplossing van dat probleem? Draagt het daaraan bij? Wat betekent dat voor burgers? Wat voor lasten legt het op aan burgers?
Ja.
Kunnen uitvoeringsorganisaties eigenlijk wel aan wat de wetgever van ze vraagt? Hebben ze daar voldoende middelen en menskracht voor? Kunnen andere overheden, mede-overheden, gemeenten, provincies die in medebewind worden gevraagd door de wetgever, kunnen die eigenlijk wel met deze wetgeving goed uit de voeten?
Ja.
Is het niet te complex? Is het niet te ingewikkeld? Belangrijk punt wat we sinds een jaar of 10 heel goed ons realiseren in heel Nederland is: kan de burger begrijpen wat die wet van hem of haar vraagt? We weten natuurlijk dat burgers nauwelijks wetgeving lezen. Dat vragen we ook niet. Dat is te complex. Gemiddelde juristen vinden het al moeilijk om een wet goed te lezen. Maar de vraag is vooral, als een wet iets van burgers vraagt, kan het dan?
Ja.
Snappen ze het? Kunnen ze het snappen? Mogen we erop vertrouwen dat alle burgers op dezelfde manier alert zijn als het gaat over regelgeving? En moeten we misschien ook accepteren dat de ene burger de andere burger niet is? En bij kinderopvangtoeslagenaffaire bijvoorbeeld is het ook wel gebleken dat de ene burger makkelijker met ingewikkelde, complexe bureaucratie kan omgaan dan een andere. Nou, daar toetsen we ook op. En dan meer in het algemeen natuurlijk de vraag: is de wet ook het juiste instrument voor datgene wat de minister, de staatssecretaris of de initiatiefnemer vanuit de Kamer eigenlijk beoogt?
Ja.
Kan het ook met minder vergaande maatregelen? Kan het met ander instrumentarium? Dat zijn de belangrijke vragen waaraan de afdeling adviesering toetst. Het staat in een keurig beoordelingskader. Dat hebben we ook gepubliceerd, dus iedereen kan het erop nalezen. En belangrijk, dat beoordelingskader is ook tot stand gekomen door goed te praten met uitvoeringsorganisaties, met beide kamers, met ambtenaren, met bewindslieden, om te zorgen dat iedereen ook begrijpt waarom we dat doen.
Als leek, als niet-jurist, moet ik daar ook bij zeggen, ik denk als een van de weinigen, de enige in deze kamer wellicht, klinkt die derde vorm van toetsing, waarbij je kijkt naar welk probleem wordt er geponeerd, is deze wet de juiste oplossing daarvoor, klinkt ook wel als een bijna politieke afweging.
Ja, het is, je kunt zeggen het is een politieke afweging, maar het is geen partijpolitieke afweging. De afdeling advisering beperkt zich niet, overigens in vergelijking met andere landen is dat wel bijzonder, beperkt zich niet tot de puur juridische toetsing. We denken dat het ook een meerwaarde heeft als de Raad van State aan de voorkant ook kijkt naar, heeft het nou zin?
Ja.
Zijn er alternatieven? Kun je met deze wet ook daadwerkelijk een probleem oplossen? Daarmee zeggen we niet, u moet het helemaal niet doen. Nou, dat zeggen we af en toe, maar dan is het echt te gek geworden.
Ja.
Maar we stellen wel vragen erbij. We zeggen, nou, naar ons oordeel moet u misschien, als u dit probleem wil oplossen, van een ander instrument gebruik maken, of u moet die wet anders inrichten. Daarmee proberen we niet het politieke debat te voeren, maar dat is aan de Tweede Kamer. Maar we proberen wel de politici en de ambtenaren handvatten te geven om dat debat goed te voeren.
Ja, helder.
De Raad van State zit ook in een meer Europees verband, hè, van vergelijkbare instituties. Wellicht loopt u daar ook wel eens rond. Ik kan me zo voorstellen.
Een paar weken geleden nog.
En hoe reageren buitenlandse collega's dan op deze empirische toets? Mag ik het zo zeggen? Nou, het is geen empirische toets, maar meer.
Ik weet niet of je het empirische moet noemen, maar dat is verschillend. De Belgische collega's die toetsen puur en alleen maar juridisch. De Franse Conseil d'État toetst breder. Brengt ook rapporten uit die bij ons zouden kunnen worden vergeleken met ongevraagde adviezen. Voorlichtingen, dat doen ze in Frankrijk ook. Maar zijn wel weer geïnteresseerd hoe ver wij gaan met dat beleidsanalytische deel van de toets. Andere landen hebben geen Raad van State. Ja, die Italianen wel en de Spanjaarden ook. Maar Duitsland heeft geen Raad van State. En meerdere landen in Europa hebben wel hoogste administratieve rechters. Maar niet echt een orgaan wat specifiek kijkt naar wetgeving. Dus we wisselen die ervaringen uit. Dat kan bij sommige landen leiden tot de verzuchting, hadden wij ook maar Raad van State. En anderen denken, nou, misschien wel handig voor de regering om het niet te hebben.
En wie zit er dan, nemen we dan plaats aan die tafel van die landen die geen Raad van State hebben? Of is dat dan
het is de associatie van Raden van State en hoogste administratieve rechters.
Ah, oké, dus dan zit de hoogste
in veel landen heb je ook het Bundesverwaltungsgericht, bijvoorbeeld in Duitsland. De Finnen hebben een hoogste administratieve gerecht, de Zweden hebben een hoogste administratieve gerecht. En de presidenten daarvan, die nemen ook deel aan de vergaderingen van die AK-club, waar ik het over had. Maar dat geldt dus ook voor de Italiaanse Raad van State, de Franse, de Luxemburgse, de Belgische en de Nederlandse Raad van State.
En nu kent de Nederlandse Raad van State de scheiding tussen de afdeling advisering en de afdeling bestuursrechtspraak. Is dat uniek voor Nederland?
Nee hoor, nee. In België geldt dat ook, in Frankrijk geldt dat ook. In Luxemburg hebben ze die twee afdelingen helemaal uit elkaar gehaald. Omdat er wat kritiek was in het verleden in Europese jurisprudentie over de vervlochtenheid van advisering en rechtspraak binnen de Luxemburgse Raad van State. En toen hebben ze gezegd, nou, dan houden we de Raad van State alleen nog als adviesclub. En daarnaast is er een hoogste administratieve rechter. Geldt in andere landen, zoals in Nederland, niet. Italië niet, Frankrijk niet, België niet. Maar we hebben wel hele strikte Chinese muren tussen de bestuursrechtspraak en de advisering. En dat begint al met iets wat heel lang geleden al is vastgesteld. Staatsraden die over een wetsvoorstel hebben geadviseerd, mogen niet rechtspreken over een aangelegenheid waar diezelfde wet een rol in speelt. Ja. Ook voordat er een afdeling advisering was, sinds 2010, was dat in Nederland al goed geregeld en werd ook getoetst door de Europese jurisprudentie. Dus wij hebben die scheiding goed geregeld, al helemaal. Nu we twee gescheiden afdelingen hebben.
En die Chinese muur, betekent dat ook dat de staatsraden geen koffie met elkaar mogen drinken? Dat er twee aparte automaten zijn?
Nee, want dan hadden we ook net zo goed twee instellingen kunnen maken. Ja. Dat doen we niet. Die muur houdt in dat wie rechts spreekt niet adviseert, wie adviseert niet rechts spreekt. Met uitzondering van de laatste twee dubbelbenoemingen uit het verleden.
Ah, want dat zijn staatsraden worden voor het leven benoemd.
Wel in de... Ja, ze worden in het leven benoemd, maar we hebben eigenlijk afgesproken dat dit klinkt een beetje onaardig naar de betrokken collega's, dat dit een uitsterfconstructie is. Dus naarmate zij dichter naar hun pensioen toe gaan, neemt de betekenis van die dubbelbenoemingen af en er zullen geen nieuwe dubbelbenoemingen meer komen. Nu zijn er dus nog twee mensen die zowel een taak hebben in de afdeling bestuursrechtspraak, als in de afdeling associering, maar ook voor hen geldt
die regel.
Die regel die ik net uit...
En u ziet er dus ook niets in om die twee afdelingen uit elkaar te halen? Twee aparte instituten van te maken?
Ja, komen ze dan elkaar niet tegen, drinken ze geen koffie, lunchen ze niet samen? Ja, wel degelijk. We hebben ook een aantal gemeenschappelijke commissies. We hebben bijvoorbeeld in de Raad van State het zogenaamde Constitutionele Beraad. Daar komen staatsraden en medewerkers van de directies die daar expert in zijn, die komen bij elkaar om over constitutionele, staatsrechtelijke, constitutionele kwesties te praten, die voor zowel bestuursrechtspraak als voor advisering relevant zijn. We hebben ook een commissie recht van de Europese Unie. Daar zitten de Europese Unie-rechtelijke mensen in. En datgene wat in die commissies wordt besproken, kan vervolgens worden gebruikt in de afdeling bestuursrechtspraak en ook in de afdeling advisering. We hebben ook gezamenlijke bijeenkomsten. De kennisuitwisseling vindt plaats. Ik vind de meerwaarde van die twee functies, bestuursrechtspraak en advisering, in één organisatie, traditioneel gegroeid, vind ik van zodanige meerwaarde dat ik er geen voorstander van zou zijn om het uit elkaar te trekken. Het is voor de bestuursrechtspraak niet goed, denk ik, maar voor advisering ook niet.
Helder, dank u wel. Ik wil naar de tweede stelling. Nederlandse wetgeving is in de regel te complex geworden. Daar was u het mee eens.
We hadden het er net al over, volgens mij.
Ja, eigenlijk. De vierde manier van toetsen. Kan de burger dit begrijpen? Heeft dat daar iets mee te maken?
Nou, deels, maar meer in het algemeen zou ik de stelling wel durven verdedigen dat Nederlandse wetgevers, parlement, regering, een beetje bang zijn voor eenvoudige wetgeving. En waarom? Omdat eenvoudige wetgeving, dus eenvoud in de regelgeving, altijd natuurlijk een zeker risico in zich draagt dat je het laatste kleine onrechtvaardigheidje niet in de wet hebt opgenomen.
Ja.
Maar als je dat omgedraaid wel doet, en je bouwt nog eens een balkonnetje aan, en je bouwt nog eens een achterdeurtje in, en nog eens een mooi sierpoortje om te zorgen dat iedereen, elke nood wordt geledigd, iedereen wordt bediend, dan ontstaat er vaak een heel ingewikkeld complex aan regelgeving, waar de juristen al nauwelijks door de bomen het bos nog kunnen herkennen, maar zeker de uitvoeringsdiensten niet, laat staan de burgers.
Ja.
Dus de ombudsman heeft wel eens heel terecht gezegd, kom op, kies voor eenvoud. En ik ben het daarmee eens. Wat niet altijd makkelijk is, maar je moet dus ook in wetgeven je realiseren dat in de beperking de meester leeft.
Ja. Tegelijkertijd heb ik ook gelezen dat er wel eens wat kritiek vanuit de Raad van State wordt geuit op de vele open normen die in sommige wetgeving een rol spelen. Ja, maar ja, in hoeverre verhouden die twee zaken zich tot elkaar?
Het gaat over de wet als kunstwerk. En dat betekent dat je een paar dingen tegelijk moet proberen te bewerkstelligen. Zo eenvoudig mogelijk concept. Er zijn tal van voorbeelden waarin dat niet gelukt is. Denk aan de spreidingswet bijvoorbeeld. Hè, waar we hebben gezegd, het is een veel te ingewikkeld systeem. Gelaagd systeem waarin ook de provincie nog een rol moet spelen. Waarbij beloningssystemen worden ingebouwd. Dat is nergens voor nodig. En het tast de uitvoerbaarheid van zo'n wet aan.
Ja.
Even een voorbeeld. Maar je hebt dus eenvoud als doelstelling. Je hebt een doelstelling dat het zo concreet mogelijk moet zijn. Dat de norm ook in de wet staat.
Precies.
Niet wordt doorgedelegeerd naar uitvoeringsinstanties of naar lagere regelgevers. Als het echt gaat om normen waar burgers zich aan moeten houden of die burgers verplichten, dan vinden wij dat de wetgever dan moet zorgen dat dat ook in de wet staat.
Ja.
Dus niet al te veel open normen. We vinden ook dat de wetgever niet alleen maar een uitvoerder is van wat anderen hebben besloten. We hebben veel akkoorden, sociale akkoorden, pensioenakkoorden, regeerakkoorden. En dan is de besluitvorming al vaak volledig dichtgespijkerd. Want we hebben een deal gesloten. Want er is een sociaal akkoord met de polder gesloten. Wetgever heeft dan eigenlijk nauwelijks meer de vrijheid om te kijken wat is nou het beste instrument. Waarom? Omdat in het akkoord niet alleen maar staat wat moet worden bereikt, maar ook al hoe het moet worden bereikt. Wij zeggen, sorry, de wetgever moet de vrijheid hebben om de beste keuze te maken en zichzelf niet al van tevoren gebonden hebben aan wat anderen die daar geen verantwoordelijkheid in dragen, hebben afgesproken.
Is dat niet inherent aan het Nederlandse poldermodel?
Zeker, die polder die heeft ook heel veel goede kanten, maar het moet niet zover gaan dat de regering en parlement in hun wetgevende bevoegdheid feitelijk met handen gebonden zijn. Uiteindelijk is dat niet goed voor de wet, het is niet goed voor de kwaliteit van de wet en uiteindelijk dus ook niet goed voor de burger.
Als we nou kijken naar een van die, tenminste naar het complex van wetgeving waar ik aan denk bij die term, de omgevingswet.
Ja, nou dat is zo'n mirabouw waarvan we nog zullen moeten afwachten of het in de praktijk echt goed gaat werken.
Ja.
Maar de politiek heeft gesproken. Het is meerdere malen uitgesteld. Bij 1 januari gaat het nou van start. Het heeft dus geen zin meer om te zeggen, zouden we dat dan moeten doen?
Maar welke gevolgen heeft het?
Dat weten we nog niet.
Voor de rechtspraak?
Dat weten we nog niet. Mijn collega, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, die heeft in meerdere publicaties, ook recentelijk nog in een interview in Binnenlands Bestuur geloof ik, gezegd, die denkt hij daar gelijk in heeft, dit hele nieuwe wetgevingscomplex zal nog vele rechtsvragen, principieel, minder principieel, oproepen die voor de bestuursrechter moeten worden beantwoord, worden uitgevochten. Dat zal dus veel werkdruk gaan opleveren. Er was een lange tijd aarzeling bij de hoogste bestuursrechter of de digitale systemen wel voldoende waren ontwikkeld.
Precies.
Om die rechter ook daadwerkelijk het instrument te geven om rechtsgedingen op grond van de omgevingswet te kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Dat moet je terug kunnen zien in al die digitale modules. Dus ik weet niet tot wat het leidt. Ik denk dat het wel leidt tot een werklastvermeerdering van rechters.
Ja.
Soms is dat onvermijdelijk met nieuwe wetgevingscomplexen. Denk aan het feit dat we het nieuwe burgerlijk wetboek ooit hebben geïntroduceerd. Er komt nu een nieuw wetboek van strafvordering. Dat zal ook meer overgangskosten met zich meebrengen. Dat is soms onvermijdelijk. Maar je moet goed kijken wat je doet. En ook wat het betekent voor rechters.
En ik snap natuurlijk dat u wellicht niet in concreto over de omgevingswet daar een antwoord op kunt geven. Maar u heeft veel ervaring als Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid, minister. Kunt u inzicht geven in hoe het dan toch komt dat ondanks gedegen advisering, ondanks kritiek die er in het publieke debat is geuit over een complex van wetgeving, zo'n wet toch uiteindelijk van kracht raakt?
Nou ja, kijk, wetgeving is natuurlijk niet één daad. Het is een heel proces waarin verschillende handelingen plaatsvinden door verschillende actoren. Het begint met de beleidsmakers. Daar kunnen de politici aan de voorkant bij betrokken zijn. Die zeggen, hier moeten wij iets mee. En wat is het beste instrument? Dat is de wetgever. Dat is de wetgeving. En dan begint het al, wat mij betreft, met de vraag, hebben die beleidsmakers het concept al klaar? Gooi je dat over de muur bij de wetgevingsambtenaren en zeggen, pakken jullie er een mooie regeling van?
Succes ermee.
En succes ermee, die dan vervolgens aan de slag gaan. En als zij klaar zijn, denken, dan moeten we nog even naar de uitvoeringsinstanties of de gemeenten om even te vragen of zij het ook een goed idee vinden. Want dan, dat is dus geen goede volgorde.
Nee.
Dat noem ik een lineair proces. En eigenlijk zou ik denken, maak er een heilige drie-eenheid van. Dat wil zeggen, dat hangt alle drie met elkaar samen. Zorg dat je de uitvoering vanaf het begin af aan betrokken hebt.
Ja.
Zorg dat je de wetgevers aan het begin van het beleidsproces ook meeneemt. Dat kan alleen maar de wet ten goede komen. Maar goed, daar gaat het vaak al een beetje fout.
Dit verklaart denk ik ook uw antwoord op de derde stelling.
Ik zal hem nog even herhalen. Wetten zijn boven alles instrumenten waarmee je maatschappelijke problemen oplost. Ja. Daar was u het mee oneens.
Daar ben ik het mee oneens, want als je het zo instrumenteel opvat, dan loop je het risico dat de wet zijn werkelijke waarde verliest.
Ja.
Kom ik zo meteen op terug.
Okay.
Ik maak even deze redenering af, hè, want dat was de vraag.
Ja.
Hoe komt het dat dan toch zo complex wordt? Dan heb je natuurlijk politieke wensen die ook in die wet moeten worden vervlochten. Dan komt het bij de kamers. Dan heb je hele actieve kamerleden die ook hun politieke punten willen scoren. Dat leidt dan tot amendementen, tot nota's van wijziging. En zo wordt, als je niet oppast, die wet steeds complexer, steeds ingewikkelder. Ook om al die wensen daaraan te voldoen.
Maar wie zou er dan op moeten staan in dat gehele proces? En moeten zeggen,
Dan zowel de Tweede Kamer uiteindelijk, maar ook de Eerste Kamer voor.
Ja.
De Eerste Kamer beroemt zich
op,
dat zij een kwalitatieve wetgevingstoetsende rol vervult. Je kunt niet zeggen dat ze het elke dag even goed doen. Maar over het algemeen, is ook mijn ervaring als oud-Eerste Kamerlid, wordt daar meer op gelet dan in de Tweede Kamer. Ja. Dat mag wat mij betreft best af en toe nog wel een tandje scherper.
Hoe wordt dat eigenlijk ervaren in de Tweede Kamer als er dan een slechte review uit de Raad van State op hun bureau neervalt?
Nou, het begint al bij de regering natuurlijk. Hè. Dan komt er we hebben vier dicta, zoals we dat noemen, vier conclusies die we kunnen gebruiken. En dat is ook bekend bij iedereen. De eerste is, we hebben geen opmerkingen. Dat is eigenlijk een soort leeg advies.
Ja.
Ja, dat is heel goed. We hadden het zelf kunnen banken zo goed. Dat is, maar we zien geen reden om opmerkingen te maken.
Precies. Daar zal een kabinet erg blij mee zijn.
Ja, maar dat is ook heel vaak bij technische dingen. Hè.
Precies.
Dan hebben wij geen behoefte. Het zit technisch goed aan elkaar. We hebben geen ingewikkelde vragen.
Ja.
Nou, dan heb je waar heel veel adviezen mee eindigen. Dat is het dictum B, zoals we dat noemen. Dat houdt in, De raad, de afdeling advisering, maakt een aantal opmerkingen en beveelt aan om daar rekening mee te houden. Daarna komen er twee zware dicta. Het ene is, we hebben bezwaren en daar moet u wel rekening mee houden. Dus u moet de wet aanpassen. En het allerzwaarste is niet indienen dit. Helemaal niet doen. Die laatste twee oordelen, daarvoor moet een minister of staatssecretaris, als hij zo'n oordeel krijgt, terug naar de ministerraad om dat met de ministerraad te bespreken. Dan kan het nog zijn dat men ervoor kiest om de wetsvoorstel zo te laten. Maar er zit dus een extra, extra veiligheidsslot op. Ja. Dat men dus even grondig nadenkt. Kamerleden kunnen natuurlijk een dergelijk oordeel ook krijgen als ze met een initiatiefvoorstel komen. Komt ook regelmatig voor. Vroeger kwam het dan voor dat je nooit meer iets hoorde van het wetsvoorstel. En ook nooit meer ons advies las. Want dat ging in de la van het betrokken Kamerlid als hij een heel slecht advies kreeg.
Ja, vanuit het perspectief van het Kamerlid misschien ook wel. Ook wel heel begrijpelijk.
Het punt was gemaakt, het politieke punt, dat het een desastreus wetsvoorstel was. Nou, dat hoeft niemand meer te weten, zou ik maar zeggen. Dat kan niet meer. Sinds de wet open overheid publiceren wij al onze adviezen binnen een paar dagen dat wij het advies vaststellen. Dus ook zo'n Kamerlid die een slecht wetsvoorstel heeft ingediend, of een staatssecretaris die een slecht wetsvoorstel heeft ingediend, kan dat niet meer wegmoffelen, want dat is dan het advies komt in.
Scheelt dat eigenlijk werk? Dus zijn er nu minder wetsvoorstellen die worden ingediend door Tweede Kamerleden, omdat die nu opeens het risico lopen dat zij worden gezien als een...
Ik zie het nog niet, het aantal teruglopen. Sterker nog, je ziet een ontwikkeling, die heb ik in ieder geval zelf meegemaakt, ook vanuit mijn eigen verleden als Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid en minister, dat het aantal moties is echt geëxplodeerd. Dat betekent dat het motieinstrument aan waarde, aan betekenis heeft verloren. In plaats daarvan is het initiatiefvoorstel gekomen om een politiek punt te maken. Ja. Op zichzelf heel respectabel, maar niet altijd is de doelstelling van het initiatiefwetsvoorstel om het ook tot een wet te laten maken, maar wel aandacht te vragen voor een politiek probleem. Dus dat Kamerlid vindt het niet eens erg als er vervolgens het niet meer leidt tot wetgeving. Als hij het punt heeft gemaakt, het leidt tot debat. En vaak wordt dus het initiatiefvoorstel daarvoor gebruikt. Zeg ik ook met alle respect voor Kamerleden, want een aantal initiatiefvoorstellen leidt wel degelijk tot wetgeving. En was ook heel simpel.
Ja. We gaan naar die derde stelling. Wetten zijn boven alles instrumenten waarmee je maatschappelijke problemen oplost. Daar bent u het mee oneens. En ik denk dat als je de gemiddelde burger vraagt waar is een wet voor, dat je heel veel verschillende antwoorden krijgt. Wat is het antwoord dat u zou geven?
Nou ja, de stelling waarom ik het ermee eens was omdat daar die nadruk op ligt.
Precies.
Bovenal, de wet is ook een instrument, natuurlijk. Maar de wet is ook een rechtsstatelijke uiting. De wet legt normeert, legt verplichtingen op. De wet is het instrument waardoor burgers rechten krijgen, maar ook bescherming krijgen, maar ook verplichtingen opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld denk aan belastingen. Dus de wet is niet alleen maar een instrument voor beleid. De wet heeft ook een rechtsstatelijk beschermend karakter. De wet is bovendien toch eigenlijk de hoogste uiting van de wil van de parlementaire democratie. En dat allemaal zit niet besloten in die tekst.
Nee.
Het is toch bovenal een instrument.
Het is ook zelden dat ik iemand op deze manier over wetten hoor praten. Zijn we daar in Nederland voldoende van doordrongen?
Nou ja, meer in het algemeen zou ik willen dat wat wel eens is genoemd de constitutionele geletterdheid van Nederlanders wat beter ontwikkeld zou zijn. Dat we er op scholen wat meer aan zouden doen. Niet hoe de wetgeving precies in elkaar zit, maar meer dat gevoel en dat begrip voor wat een parlementaire democratie is, wat een rechtsstaat, wat een democratische rechtsstaat is, wat de betekenis en de waarde van de wet is binnen zo'n democratische rechtsstaat. We hebben een beetje de interesse, lijkt het, verloren in de samenleving voor deze hele relevante, basale kennis.
Ja. We gaan het in de show notes zetten, maar onder andere ongetwijfeld veel meer mensen, maar ook lector Hessel Nieuweling van de Hogeschool van Amsterdam houdt zich hier volop mee bezig met de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, in onder andere het MBO. Dus er zijn initiatieven, maar het mag meer.
Ja, en ja. Op alle fronten en op alle niveaus. Ja. Ook bij Kamerleden, ook bij journalisten, ook bij mensen die in Den Haag bij lobbybureaus komen werken, ook bij mensen die bij de Griffie in de Tweede Kamer gaan werken, politiek assistenten in de Tweede Kamer of bij de ministeries. Een algemeen niveau van kennis over hoe werkt onze parlementaire democratie en wat zijn de basisbeginselen van de democratische rechtsstaat. Het kan allemaal wel wat beter.
Ja, misschien brengt het ons automatisch wel bij de laatste stelling. De rechtsstaat valt of staat met het vertrouwen van de burger. Ja. Daar was u het mee eens.
Ja, ik heb ook wel eens gezegd, rafelt het vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat.
Ja.
En dat geldt ook omgedraaid. En onderhoud je de rechtsstaat onvoldoende, dan neemt ook na van dan denk ik het vertrouwen van burgers af in die rechtsstaat. Maar uw stelling is omgedraaid. Als burgers onvoldoende vertrouwen hebben in de overheid, omdat de overheid slecht presteert, omdat de overheid te veel belooft en te weinig waarmaakt, omdat de slagkracht van de overheid onder druk staat, niet kan presteren, fouten maakt, burgers eerder benadeeld dan helpt. En daar hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van gehad in de afgelopen jaren. Dan is het niet onvoorstelbaar dat mensen dan ook hun vertrouwen kwijtraken in het systeem van de overheid. In die democratische rechtsstaat die we in Nederland hebben ingericht. Dat ze zich afvragen, ja, wat heb ik daaraan? Dus is de kwaliteit van de overheid ook bepalend voor het vertrouwen wat mensen hebben in het functioneren van onze democratische rechtsstaat en dus ook in onze parlementaire democratie.
U zegt, de overheid belooft soms dingen die ze niet waar kunnen maken?
Nou, de overheid, ja, de overheid, natuurlijk ook zeker het politieke deel van de overheid, belooft vaak te veel en presteert te weinig. En
waar denkt u dan aan in concrete voorbeelden?
Een tal van toezeggingen, die gebeuren ook in een politiek debat. Dat gaan we regelen, waarin de praktijk onvoldoende kan worden aan tegemoet kan worden gekomen. Ja. Dat zit hem in de capaciteit en de kwaliteit van de uitvoeringsorganisaties. Dat zit hem in te makkelijk beloften van politici om een maatschappelijk heel ingewikkeld probleem even te gaan aanpakken. Wat vaak helemaal niet kan of wat vaak heel lang kost. Op zichzelf is dat een werkelijkheid waar je rekening mee moet houden. En onze stelling is, je kunt beter onderbeloven en overpresteren in plaats van het omgedraaide. Want hoe meer je ook als politicus verwachtingen wekt die niet kunnen worden ingelost, des te groter het wantrouwen, het gebrek aan vertrouwen wordt. En we hebben in het laatste jaarverslag van de Raad van State daar een aantal voorbeelden van gegeven over ingewikkelde onderwerpen die weliswaar met de grootste ambitie zijn aangepakt.
Ja.
En waar veel verwachtingen zijn gewekt, maar die toch heel moeilijk tot resultaat leiden. De hele toeslagen, heb ik niet alleen over de kinderopvangtoeslagen, maar überhaupt het hele toeslagensysteem, jeugdhulp, een ander voorbeeld, asielbeleid, nou, nogal actueel vandaag de dag. En dat zijn zomaar drie voorbeelden. Maar we kijken ook naar de rechtspraak, waarin Nederlanders terecht groot vertrouwen hebben. Maar we merken ook dat die rechtspraak overbelast is. Dat er te veel van die rechtspraak wordt gevraagd. Dat er te veel wordt vertrouwd dat die rechters dat allemaal aankunnen. Die kunnen dat vaak niet aan. En ik geef u een voorbeeld wat toch eigenlijk vrij schokkend was. Dat het Openbaar Ministerie vorig jaar mei 22, heeft besloten om een aantal zaken bij de rechtbank Midden-Nederland te seponeren of met een strafbeschikking af te doen. Het gaat over strafrecht, omdat de rechtbank hopeloos achterliep en onvoldoende rechters had om dit aan te kunnen. Wat zegt dat over het vertrouwen wat mensen hebben in recht, in rechtsbedeling en in de rechtsstaat? Dus dat is weer een voorbeeld waarin we te makkelijk denken de overheid kan leveren, de overheid in brede zin, terwijl we dat niet waarmaken met onvoldoende middelen, onvoldoende menskracht en misschien soms te ingewikkelde regelgeving hebben gemaakt.
Ja.
Ik vind het een beetje somber. Maar
nou, ik
ben niet somber, maar ik vind dat het wel verstandig is om die problemen goed te duiden en te benoemen.
Ja.
Dat is ook de beste garantie dat je weet wat je moet verbeteren.
Ja. Ik liep net bij de receptie langs twee prachtige bronzen beelden. Van Karel V en Maria van Bourgondië. Mm-hmm. Denkt u nog wel eens aan Maria van Bourgondië?
Zelden. Nou, u wel, begrijp ik.
Nou, ik vond het een mooie voorstelling van een instituut dat volgens mij een van de oudste rechtsstatelijke instituten is in Europa.
Zeker.
Voelt u dat gewicht?
Ja, wij bestaan over 8 jaar. Bestaan wij 500 jaar, de Raad van State. Dan moet ik wel de eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat in die 500 jaar die Raad van State wel wat veranderd is qua functies. Maar de kernfunctie, namelijk de regering van dienst te adviseren over juiste besluiten, juiste regelgeving, die is er nog steeds. Dat voelen we wel, dat gewicht. We denken ook dat, ik denk zelf, dat de Raad van State als Hoogcollege van State, want zo heet dat officieel, ook een belangrijke functie in die rechtsstaat speelt. Een checks en balances rol. Samen met de Rekenkamer, samen met de Ombudsman en de beide Kamers, de Staten-Generaal, die niet gemist kan worden. En die misschien soms een beetje in het verborgene zich afspeelt, maar wel van belang is.
Ja, ja, we gaan naar onze laatste vraag. En dat is de vraag die ik aan alle gasten stel.
Een klassieker inmiddels.
We zijn ook heel benieuwd naar het antwoord natuurlijk. En dat is, wat maakt de wet voor u tot een kunstwerk?
De wet is een kunstwerk als de wet beantwoordt aan een aantal doelstellingen tegelijk. Wat ook wel heel knap is als dat lukt.
Precies.
Het is eenvoud, waar mogelijk, gericht op datgene wat de wet wil regelen. Voldoende in inhoud in plaats van lege normen. En begrijpelijk voor degene die ermee moeten werken. En doenbaar voor degene tot wie de wet gericht is. Die rechten of plichten krijgt van die wet. Als dat lukt en mensen zeggen, ik snap wat van mij wordt gevraagd en ik kan het ook, en het is bovendien helder verwoord, dan heb je een kunstwerkje te pakken.
Het klinkt bijna als een wonder dat we dit soort wetten in Nederland tot stand kunnen brengen.
Wonder, want we hebben ook hele goede wetgeversjuristen.
Ja.
En we hebben een lange traditie en een lange kennis op het gebied van wetgeving. Maar we kunnen beter. We kunnen altijd beter.
Dank u wel.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.